Leer mij uw weg. Ik heb vakantie gehad en dan zit je wel heel veel te denken en zo. En ik ben daar heel veel op zich mee bezig geweest van wat is dat nou en hoe doe je dat nou? En ik kwam iets tegen, uiteraard natuurlijk weer op internet en zo, wat je dan leest en opzoekt. En je kunt tegenwoordig heel veel vinden. Er zit natuurlijk ook heel veel wat je goed moet scheiden, maar je moet even goed oppassen. Maar er zitten dingen bij soms inderdaad, hè, wat Johan ook zegt in zijn gebed. Het is echt een schat. Als je dieper gaat en als je er meer mee bezig bent, dan vind je ook steeds weer nieuwe dingen. En dat vernieuwen, hè, vernieuw je denken, daar moest ik over nadenken aan de hand van een tekst uit de Romeinenbrief. Romeinen 12, vers 2. Ben ik goed te verstaan? Want dat is even de vraag. Het
gaat ietsje harder.
Oh, het gaat ietsje harder? Maar er zit niemand meer bij de knoppen. Ik heb hier dingen nog liggen. Ja? Prima. Klinkt al wat beter volgens mij.
Ja.
Romeinen 12, vers 2. Daar wou ik beginnen. Die mooie tekst. En word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar word veranderd door de vernieuwing van uw denken. Opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Ja. En je hebt die zin vast wel eens gehoord. Hè? Vernieuw je denken. En hij duikt op in allerlei zelfhulpboeken en je kunt op internet ook van allerlei filmpjes vinden, motiverende filmpjes. En pal naast, denk positief. Als je maar positief denkt, als je je gedachten op iets positiefs richt, dan kun je alles veranderen. En verander je gedachten en je kunt alles veranderen. Maar het bevel, want dat is het in feite, de opdracht zeg maar, het bevel dat Paulus geeft is niet transformeer jezelf, verander jezelf. Het is word veranderd, wordt getransformeerd, wordt veranderd. Het is leidend, iets dat met je gedaan wordt. En hij zegt mensen dat ze een verandering moeten laten gebeuren. Dat ze er stil onder moeten staan. En wordt veranderd, dat ze moeten ophouden ook zich er tegen te verzetten. Hij gebiedt je te ontvangen wat alleen iemand anders kan doen. Ja, dat is op zich merkwaardig. En als je zo inzoomt en... Ja, veelal wordt dit vers behandeld als een slogan over wilskracht bijvoorbeeld. Maar het is bijna tegenovergesteld. Het vernieuwde denken is geen denken dat met betere informatie is volgestopt. Het is een denken, en dat is gewoon heel belangrijk, dat nieuwe ogen heeft gekregen. En de motor die eronder ligt, zeg maar, die het doet, dat ben jij niet. En jij bent niet degene die mooiere gedachten kiest. Nou... Dit is hoofdstuk 12. En 11 hoofdstukken lang in Romeinen heeft Paulus niets anders gedaan dan genade opstapelen. Wat God heeft gedaan. Wat God heeft gegeven. Barmhartigheid boven barmhartigheid. Gratis, alles gratis. Niets verdiend. 11 hoofdstukken van God. Die zich beweegt naar mensen toe die zich niet naar hem konden bewegen. En dan opent hoofdstuk 12, vers 1... met ik vermaan u dan. Zoiets als 11 hoofdstukken. En dan komt dit. En dus, ik vermaan u dan. Alles ervoor was de gave. Alles erna is een antwoord. Dit is zeg maar de scharniertekst. En ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande. Heilig, voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke eredienst. Een levend offer. En de mensen die het voor het eerst hoorden, die kenden offers als iets dat in bloed eindigde. We hebben vanochtend natuurlijk ook bij stilgestaan. Een offer, dat was een dier. Dat was dood. Dat liep niet weg. Paulus neemt dat heilige, bloedige beeld van dat offer en draait het om tot iets dat in leven blijft. Dat ademt. En wat betekent een offer? Dat op elk moment weer van dat altaar af kan klimmen. Elke dag opnieuw, elk moment opnieuw, moet je kiezen om te blijven. En hij noemt dit je redelijke eredienst. Het betekent redelijk, rationeel. De eredienst die zinvol is, het antwoord dat past. En je hoort er een Nederlands woord in, logisch. Dat is toch logisch? Dat doe je. Paulus zegt dat je hele zelf aan God overgeven is niet een extreme optie van alleen maar een paar hele vrome christenen. Het is de enige verstandige lezing van de situatie. Na 11 hoofdstukken en barmhartigheid, dat zou je inhouden. Als je je inhoudt, dat zou irrationeel zijn. En overgave. Overgave is gewoon de rekensom waar je op uitkomt. Eredienst is dan niet een uur zingen of een uur in gebed zijn. Het is een lichaam dat neergelegd wordt en ook neergelegd blijft. Blijft liggen. En de volgende instructie die over het denken is dan hoe dat overgegeven leven, want daar gaat het om, van binnenuit werkelijk verandert. En je geeft God je lichaam, je geeft God je overgave, je geeft jezelf over en hij gaat aan het werk aan de manier waarop je ziet. Dat zijn geen twee aparte bevelen, het is één beweging. Leg jezelf neer op het altaar en laat hem die lens hervormen terwijl je daar bent. Dat is de context van het vers over denken. En het is geen zelfverbeteringsseminar. Ik ben veel van dat soort seminars geweest, ook vanuit mijn opleiding natuurlijk. Vanuit, als je manager bent, dan word je geacht om allerlei van dit soort trainingen te ontvangen en naartoe te gaan. En er zit altijd wel iets van waarheid in. Maar je merkt ook, het heeft heel erg te maken met motivatie en met discipline. En op een gegeven moment verwatert het weer. En heb je er, ja, komt er weer een ander, komt er weer iets nieuws, ze hebben nieuwe termen, maar de inhoud is hetzelfde. Je moet het allemaal zelf doen. Ja, dit is het niet. Dit is overgave. Maar de mensen die het lazen, dat vind ik wel heel mooi, en die woonden in Rome. Destijds, nog steeds een mooie stad, maar destijds was het gewoon de hoofdstad van de bekende wereld. Het was de luidste en meest magnetische cultuur in de bekende wereld. Het had zijn eigen manier van denken. Over geld en macht en over het lichaam en de goden. Ja, en die manier van denken en die drong van alle kanten binnen, zoals wij dat nu ook hebben. En ze wisten precies hoe het voelde om door een plaats, door een cultuur gevormd te worden. Ga je helemaal terug in hoofdstuk 1. Beschreef Paulus wat er gebeurt met een denken dat zich van God afkeert. En zich blijft afkeren. Het wordt verduisterd. Het verliest zijn greep op wat echt is. En hij gebruikt een huiveringwekkende uitdrukking. En als dat gebeurt, als je afkeert en je blijft je afkeren, dan zegt hij, daarom heeft God hen in de begeerten van hun harten overgegeven. Het Griekse woord erachter is adokimos. Dat was het woord voor het metaal dat in het vuur ging en getest werd en eruit kwam als afgekeurd. Vals, verworpen, omdat het zijn waarde niet kon vasthouden door het vuur. Nou, Paulus opent zijn brief aan de Romeinen met de diagnose van een denken dat die test niet doorstaat. Dus een denken zo verduisterd dat het het ware niet meer van het valse kan onderscheiden. Het goede niet van het slechte. En uiteindelijk het goede slecht noemt en het slechte goed. Je ziet dat ook om je heen in de wereld. En dat is de toestand die Romeinen geschreven is om te genezen. En wat betekent dat wanneer hoofdstuk 12 eindelijk aankomt en zegt, vernieuw je denken. Het is geen tip voor een beter leven. En het biedt de genezing aan van een ziekte die in 11 hoofdstukken lang heeft beschreven. Aan het denken dat de test niet doorstond, wordt een manier aangeboden om te slagen. Het woord dat met gelijkvormig wordt vertaald, in het Grieks is dat Sugematizo. Verstopt erin zit het woord schema. Schema. Schematizo. Schema betekent en kan betekenen de uiterlijke vorm van een ding. De gedaante ervan. De vorm die het aan de oppervlakte aanneemt en die van jaar tot jaar en van seizoen tot seizoen verschuift. En denk eraan hoe verschillend je bent als je 17 bent of je bent 70. Of 76. Je bent dezelfde persoon, maar een compleet ander schema, andere vorm, andere gedaante. Denk aan de kleren. Je ziet het wel, oude foto's waar je soms denkt, jeetje, wat oude kleren. Of een oude inrichting van een huis. Dus toen was dat vanzelfsprekend. En nu voelt dat als een verkleedpartij. En dat is de veranderlijke schil. Dat is die mal van het moment. Dus wanneer Paulus zegt, word niet zoogematizo aan de wereld, heeft hij het niet over één groot compromis, dramatisch compromis. Hij heeft het over het langzame. Je wordt heel langzaam gevormd. In de vorm geperst, zeg maar, van wat je ook maar omringt. Ik werk 28 jaar bij dezelfde organisatie. En inmiddels ben ik redelijk in die vorm geperst. Dat merk je gewoon in alles. Ja, vooral als je mensen van buiten spreekt en zo. Of manier. Maar je zit in die cultuur. Zo werkt het. Zo werkt het altijd als je in een bepaalde cultuur zit. Je wordt heel langzaam, neem je dat aan. Zonder er ooit misschien heel specifiek voor te kiezen. En een stuk klei stemt niet in met de mal. Het wordt gewoon zacht en neemt de vorm aan die erop drukt. Als de wereld op je drukt, het persen, hij kondigt zichzelf niet aan. Het voelt als erbij horen, als passen. Je wordt passend gemaakt, het voelt als passen. En eindelijk op je gemak tussen iedereen die die vorm al heeft aangenomen. Toen ik begon natuurlijk, dan denk je van, wat gebeurt hier allemaal en hoe werkt het hier? Maar op een gegeven moment neem je het aan, doe je dezelfde dingen. En er is nog een laag. Het woord voor de wereld, wat Paulus hier gebruikt, is niet zeg maar de planeet, de wereld. Het is eon, de eeuw, de tegenwoordige eeuw. Dus de tegenwoordige tijd. Dus Paulus waarschuwt je niet zeg maar, tegen de schepping. Hij waarschuwt je tegen een manier van zien die bij een bepaald moment in de tijd hoort. Een moment met een vervaldatum, dat is gewoon heel belangrijk. Er zit een vervaldatum op. Er zit ook een vervaldatum op hoe wij nu denken. Mensen in de 16e eeuw, 17e eeuw dachten over bepaalde zaken heel anders dan wij. Als Jezus een tijd nog niet komt, dan zul je zien dat er over 50, 100 jaar mensen weer anders denken dan wat wij nu op dit moment denken. De eeuw heeft een deadline, een vervaldatum. En door gevormd worden, is gevormd worden door iets dat al voorbij gaat. Het gaat voorbij. En dat is waarom het gelijkvormig worden, wat Paulus hier zegt, zo gevaarlijk is. Het voelt als niets. Het is niet dat je dat voelt. Het voelt als gewoon normaal zijn, gewoon bijblijven, gewoon denken ja, wat redelijke mensen nu denken. En niemand wordt wakker en denkt en besluit om in een soort vorm geperst te worden. Of jezelf aan te passen. Het gebeurt in je slaap, het gebeurt, en dat is heel belangrijk, het gebeurt door wat je bekijkt, door waar je naar scrolt, wat je aanneemt. En wat je onbevraagd laat. En totdat de woorden van ja, een stervende eeuw, hè, als gewoon gezond verstand voelen. En sommige vertalingen van dit vers formuleren het als, houd op gelijkvormig te worden. Stop ermee. Dat betekent dat het al gebeurde. En Paulus waarschuwt geen groep mensen hè, die ooit zouden kunnen afdrijven. Hij spreekt tot mensen midden in het afdrijven. Mensen die al half ja, in die mal geperst zijn. En zegt hen op de rem te trappen van een proces dat al lang voordat ze het gemerkt hadden begonnen was. Dat zijn de meesten van ons. Het gelijkvormige worden was al aan de gang en voordat de waarschuwing ooit aankwam. Er is geen neutrale stand. Dat vind ik gewoon heel belangrijk om te vermelden. Er is geen neutrale stand. En dit is die, ja, je wordt als je niks doet, je kunt niet afzien van gevormd worden door deze cultuur om ons heen, door de wereld om je heen. En simpelweg vrij zweven, ongevormd, je eigen persoon. Dat gaat niet. Een lens die je met rust laat, die wordt toch verduisterd. Als niets hogers je actief hervormt, dat is wat Paulus zegt, zeg maar, dan maakt de eeuw om je heen, dat maakt de cultuur om je heen, die maakt je passief naar zijn beeld. Naar het beeld van de mensen om je heen. En die is heel goed in zijn werk. En wij weten natuurlijk welke krachten daarachter zitten. Maar die slaapt ook nooit. En dat is de aantrekkingskracht die in één richting werkt. En Paulus kijkt nu datgene wat hij er tegenover zet. Want hij zegt, hè, de aantrekkingskracht van de wereld, ik zei het al, hè, dat is dat woord schema wat erin zit, schematizo. De uiterlijke mal. Maar de verandering die Paulus wil, is een compleet ander woord. Een heel bekend woord. Metamorfo. En je kent de Nederlandse variant, metamorfose. Datgene wat er, een heel duidelijk voorbeeld, datgene wat er in een kokon gebeurt, als een rups, verandert in een vlinder. En ik moest eraan denken ook vanochtend, die rups blijft natuurlijk ook gewoon in die kokon. Als die rups besluit om eruit te kruipen, zal die nooit een vlinder worden. Het proces moet daar van binnen plaatsvinden, maar hij moet daar blijven. Hij moet zich overgeven aan die verandering. En dat is het deel wat ertoe doet. En metamorfo is op een andere wortel gebouwd dan sugematizo. Niet schema, niet de uiterlijke vorm, maar de innerlijke vorm. Morfé, innerlijke, wezenlijke natuur. Schema is de schil en morfé is de substantie, zou ik maar zeggen, de innerlijke kern. God wil je wezen veranderen. Dat hebben we toch allemaal meegemaakt. Als je tot bekering komt, dat je gewoon ziet, de verandering komt van binnen. Van binnenuit. Een rups die zichzelf mooie kleuren schildert op zichzelf en leert fladderen, is nog steeds een rups. Het is geen vlinder. Het is niet veranderd. Metamorfo is het andere. En de structuren vallen uit elkaar en zetten zich opnieuw samen. Je wordt een nieuwe mens. Een nieuw mens. Een nieuwe schepping. Dat hebben we toch allemaal, denk ik, gewoon ervaren op het moment dat je tot opnieuw geboren wordt. En wat naar binnen kroop, in die cocon zeg maar, is niet wat eruit vliegt. Hetzelfde schepsel. Het is steeds hetzelfde schepsel, maar de andere natuur. Metamorfo staat in de leidende vorm. Ook hier, wordt veranderd. Dus de handeling landt op jou. Iemand anders voert haar uit. En het staat in de tegenwoordige tijd. Wat in het Grieks doorlopend betekent. Dus onvoltooid. Het gebeurt, het gebeurt, het gebeurt. Gebeurend. Geen schakelaar die je omzet. Maar een stroom waarin je blijft. Maar als God het doet, vraag ik je natuurlijk stellen, waarom is het dan een bevel? Als het leidend is, als God het doet, waarom word ik dan bevolen iets te doen? Maar mensen zullen je vertellen dat je denken, vernieuwen, echte inspanning vereist. Echte discipline. Ik heb dat ook moeten leren. Dat je dus, in het begin ben je heel fanatiek, ga je heel uitgebreid die Bijbel lezen van voor tot achter. Op een gegeven moment zwakt dat wat af. Je gaat echt van op en neer. Maar je zult op een gegeven moment echt moeten leren om die schrift en dat gebed en het komen opdagen. Dat moet je gewoon doen. Want dat veranderd worden, dat gaat niet vanzelf. Maar ja, waarom is het dan bevel? Waarom moet ik doen? Wat moet ik dan doen? Nou, een goed voorbeeld daarvan is een tuin. Een tuinier, we weten allemaal, een tuinier kan niets laten groeien. Hij heeft nog nooit iets, of een boer, heeft nog nooit iets in zijn leven iets laten groeien. Hij kan niet in het zaadrijk in het aanzetten of uit de grond trekken. Nou, dat kan hij wel, maar dan is het dood. Wat hij wel kan doen, is planten, water geven, onkruid bieden en de plant in het licht houden. Hij doet alles behalve het eigenlijke groeien. Maar het eigenlijke groeien is het enige wat er eigenlijk toe doet. Maar het is het enige ding dat volledig buiten zijn handen ligt. Hij is niet passief. Hij is er misschien voor zonsopgang, handen in de aarde, maar hij is niet de bron van het leven. Hij is degene die blijft opdagen waar het leven gebeurt. Moest ook denken, ik zag iets op LinkedIn, er was iemand had gezegd van, er zijn mensen natuurlijk die komen in een burn-out en dat soort zaken. En dan stond erbij van, als er iets met de plant is, wat ga je dan doen? De meeste organisaties gaan dan kijken, wat is er mis met die plant? Maar die persoon zei ook van, je moet niet kijken naar, en waarom groeit een plant niet? Dan ga je niet kijken naar die plant, dan ga je kijken, staat hij wel op de goede plek? Krijgt hij wel licht? Krijgt hij wel genoeg voeding? Nou, dat is de omgeving waar die plant in staat. Dus we zijn culturen aan het maken waar mensen gewoon ook voor doordraaien. Het is niet de mensen die, zeg maar, waar je aan moet sleutelen. Je moet die organisatie veranderen. Je moet de omgeving veranderen. En dan komen mensen tot bloei. Dat is het idee. Dat is waar het om gaat. En je wordt niet bevolen jezelf te transformeren omdat je dat niet kunt. En je wordt bevolen, dat is wat Paulus zegt, om in het licht te blijven. jezelf te planten en daar te blijven waar de verandering plaatsvindt. Op te houden, wat ik al zei, van het altaar af te kruipen. De inspanning is echt. Maar het is nooit de inspanning van, nou, ik heb het zelf gedaan, ik moet het zelf doen. Het is de inspanning van het blijven onder de handen die het werk doen. Maar dat moet je echt leren. Dat moet je nog steeds leren. Dagelijks moet ik dat leren. Dus, wat wordt er werkelijk hervormd? Paulus zegt de vernieuwing van uw denken. Uw gezindheid. Het laatste Griekse woord, nous. En nous is niet je IQ. Is niet het deel van ja, dat rekensommen maakt of wachtwoorden onthoudt. En je moet slimmer worden. Dat is het niet. Het is breder en dieper. Het is die zetel van waarneming. En de plaats waar je morele oordelen velt en leest wat voor je ligt. En vooral ook beslist wat er toe doet en wat er niet toe doet. De lens waardoor je naar alles kijkt. Het is niet wat je weet, het is hoe je ziet. We hebben het toch gemerkt vandaag. Ik weet nog mijn bekering en zo, dat ik gewoon meteen op dat moment dacht van, het is compleet anders dan wat ik ooit bedacht had. Het is net alsof de lens, het is echt inderdaad. Vroeger had ik zoiets van, ja, je hebt het licht gezien en zo, weet je, je kent dat wel. Die christenen die dan dat zeggen. Ik kon me daar niks meer voorstellen. En nu kun je er wel wat meer voorstellen. Het is niet dat ik ineens een stuk slimmer ben geworden, of dat ik ineens begreep, nou, dat ik het eerst niet begreep. Ja, ik begreep het eerst niet, maar ik las het wel. Ik wist het wel, maar het is veranderd. Het is hoe je ziet, het is hoe je kijkt. Wat de reden is waarom het vernieuwen ervan zoveel verandert. Verander iemand informatie, wat ik al net schrijf, en je hebt hem feiten gegeven. En verander die noes, die lens, en je verandert wat hij überhaupt in staat is om waar te nemen. Verander, ja, hetzelfde tafereel zie je nu. En ziet er nu anders voor mij. Hetzelfde tafereel zit nu. Je kijkt naar iets. En vroeger dacht je zo daarover. En nu denk je er anders over. Dat is denk ik wat wij heel erg duidelijk ervaren. In de manier waarop wij leren. Leer mij uw weg. Want dat is de weg van God. We gaan het op een andere manier zien. We gaan het zien zoals Jezus naar de wereld keek. Dat is wat wij gaan zien. Hetzelfde tafereel ziet er anders uit. Hè? Het ding dat hij vroeger wilde. Dat doorziet hij nu. En wat ik vroeger over het hoofd zag, wat ik vroeger ook over het hoofd zag, daar heb ik misschien nu ineens mijn ogen voor gekregen. Of ogen zijn daarvoor geopend, voor bepaalde zaken. Ik kan het niet meer negeren. En het woord voor vernieuwing, wat hier staat, nog één Grieks woord dan, ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. Anakainosis. Het woord heeft twee verschillende woorden voor nieuw. Het ene is neos, en het is nieuw. Nieuwe iPhone, nieuw in de tijd. Nieuwste model, hetzelfde ding. Het andere is kainos. Nieuw in soort, nieuw in natuur. Een hoedanigheid die er niet eerder was. Dus niet hetzelfde oude denken, opgeknapt en bijgewerkt. Het is niet die rups met een nieuwe laag verf. En het is een ander soort denken dan dat waar je mee begon. Nou, leg die twee ideeën samen. Je kunt die wet zien die onder de vers ligt. En gelijkvormigheid van deze wereld en transformatie, dus het nieuwe denken, dat zijn die twee ongerelateerde termen. Het is hetzelfde mechanisme, maar dan in tegengestelde richting. Je wordt wat je aanschouwt. Staag lang genoeg naar de ezeeuw en je neemt zijn vorm aan zonder dat je het merkt. Aanschouw lang genoeg iets hogers, houd je ogen in dat licht en je wordt langzaam hervormd tot een andere natuur. En die lens waar ik het over had, hoe je denkt, hoe je innerlijke natuur is, die wordt altijd gevormd. De enige vraag is, waardoor? Nou, je kunt dit ook in je eigen ervaring toetsen. En dat heb je gedaan, ook heb je het misschien nooit benoemd. Breng een week lang, doordrenkt, in verontwaardiging door, en je begint overal vijanden te zien. Hè? In een langzame chauffeur die voor je rijdt, waar je aan ergert, familielid, een vreemdeling online. Je ziet overal dingen. Of breng een week lang, dat zie je ook wel, breng een week lang door. Met alle misdaden die in je buurt worden gedaan. En je durft bijna niet meer naar buiten te gaan. Je ziet overal vijanden. Je hebt al moeite om überhaupt, je gaat het gewoon zien. Een groepje jongeren wat bij elkaar staat, dan denk je ineens van, oh, dan moet ik maar niet langs. Dat kan wel eens gevaarlijk worden. Waarom? Ja, omdat je natuurlijk hoort dat er allerlei dingen gebeuren met groepen jongeren. Nou, zo ga je er op een gegeven moment vormen. Breng een week door rond een werkelijk zachtmoedig persoon. En iets in je verzacht om mee te bewegen. Zonder dat je ooit een beslissing daar genomen hebt. Dat is zo belangrijk ook. Breng een week lang door. Daarom is het zo belangrijk om tijd door te brengen met Jezus. Die zachtmoedigheid van hem. Leer van mij, zegt hij. Volg mij. Kijk naar mij. Want dat is waar je je aandacht op richt. En we absorberen gewoon de vorm waar we onze aandacht op richten. Aandacht, en dat is gewoon heel belangrijk, is niet passief. Het is vorming. Waar je ook naar blijft kijken, hè, je lens, je noes, stilletjes, gaat dat er normaal uitzien. Of mooi uitziet. Het scherm waar je naar staart, wat je ziet op internet, waar je naar kijkt, of tv of wat dan ook maar, dat vernieuwt ook je denken. De enige vraag is, ja, naar wat voor beeld? Nou, dit is waarom het oude instinct en nooit genoeg was om genoegen te nemen over God te weten. De roeping, het Oude Testament staat er ook vol mee, is gewoon om hem te aanschouwen. Dat is ook wat, wie was het, Mozes? Wil uw heerlijkheid zien. De blik te vestigen op hem. Het denken wordt niet veranderd, ja, door allerlei feiten. Allerlei feiten over heiligheid. Het wordt veranderd door te kijken en door te blijven kijken en in zijn aanwezigheid te zijn. Totdat het ding dat je aanschouwt zijn vorm op jou achterlaat. Informatie gaat er doorheen. Aanschouwen hervormt, aanschouwen herheiligt je, verandert je. Dat is het hele verschil tussen het denken dat over God gehoord heeft en het denken dat rondom hem herbouwd is. Die vernieuwing, wat ik al zeg, het is geen eenmalige download. Het is niet van, ik doe dat eenmalig en dan is het klaar. En het woord waakt daar ook over. Want het betekent vernieuwen, vernieuwen, vernieuwen. Omdat als je niks doet, of omdat als je, zeg maar, op een gegeven moment beslist, of ik heb er geen tijd voor om de schrift te lezen, of geen tijd voor om contact te hebben met medechristenen, dan zul je zien dat de lens weer vervuild raakt. Dat je andere boeken leest, of dat je ineens weer denkt van, nou, ik ga weer binge-watchen op Netflix. Ja, dan verandert het weer. Je wordt niet één keer hervormd. Je mag dan uitrusten. Dat zou zo makkelijk zijn. Als dat was. Maar zo werkt het niet. En ik denk dat, natuurlijk werkt het zo niet. Want je moet op hem blijven vertrouwen. Maar je wordt hervormd zoals een tuin onderhouden wordt. Dagelijks. Als je je tuin niet onderhoudt. 2 weken op vakantie geweest. Guido heeft het gras niet gemaaid. Natuurlijk niet. Als je naar thuis komt, dan denk je, oké, die tuin is geëxplodeerd. Dus daar moet je eerst weer helemaal mee aan de slag. Als je het niet dagelijks doet, ja, dan keert die tuin terug tot onkruid, tot wildgroei. Nou, Paulus, het voordeel van Paulus spreekt soms wel heel abstract, maar hij laat het niet abstract. En hij vertelt je wat het vernieuwd denken uiteindelijk kan doen. Opdat u beproeft, onderscheidt, ervaart wat die goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Het woord voor beproeven is dokimazo. En het draagt het beeld van metaaltesten. Een keurmeester, ik zei het net al, die goud bij het vuur uit om uit te vinden of het echt is. Om te onderscheiden wat oprecht is. Van wat alleen maar glanst. En na de test keurt hij het goed. Hij zet er zijn stempel op. Geen gok, getraind. Getoetst oordeel. Nou, dat staat tegenover dat zieke denken uit hoofdstuk 1. Dat noemde Paulus adokimos. Test niet doorstaan. Vals, afgekeurd. Dezelfde wortel, maar compleet omgedraaid. Het denken dat ooit de test niet doorstond, is nu het denken dat de test uitvoert. Dus de patiënt herstelt niet alleen, maar de patiënt, ja, zeg maar, wordt de arts. En kijk naar wat Paulus zegt over dat getoetste denken, want hij stapelt de 3 woorden op. De wil van God blijkt goed, welbehagelijk en volmaakt. De 3 woorden die klimmen. Goed betekent dat hij werkelijk voor je is. Dat moet je ervaren op een gegeven moment, dat moet je zien. En in alles wat je doet, zie je op een gegeven moment, hij is goed. Hij is voor me. Hij is niet tegen me. Hij heeft het beste met me voor. Welbehagelijk betekent dat zodra je hem helder ziet, ontdek je dat je ja kunt zeggen. Je kunt ja zeggen op alles wat hij van je verlangt. Ja zeggen op de geboden uit de Bijbel. Daar kun je ja op zeggen. Maar dan moet je leren. Maar zodra je beter gaat zien, helderder gaat zien, dan zeg je ja. Dan kun je je overgeven. Het is het soort dat een vernieuwend hart verwelkomt. Je verwelkomt de verandering die in jezelf plaatsvindt. Terwijl je misschien in het begin denkt van, ja, sommige dingen wil ik wel veranderen op dat punt. Dat heeft tijd nodig op sommige vlakken. Maar als je meer en meer die welbehagelijke wil van God ervaart of ziet, dan geef je je makkelijker over. Dan zie je gewoon, hé, ik ben op dat punt veranderd. En dat is alleen maar ten goede. Dan zal het andere punt waar ik nog moeite mee heb, kan ik me ook overgeven. Zal dat ook wel beter gaan worden. Maar hij heeft het in het verleden gedaan. Hij doet het. Hij gaat ermee door. En volmaakt betekent volledig en niets ontbreekt. Het is gewoon, op een gegeven moment zie je dat het altijd, de wil van God is altijd het best mogelijke pad, leer maar uw weg, het best mogelijke pad wat je kunt doorlopen. Ook al schreeuwt de omgeving, de wereld naar je, dat het een nauwe en vreugdeloze weg is. Dat is de eeuw waar we in zitten. En dat je toch zegt, nee, ik blijf vertrouwen. Ik weet gewoon dat dat de volmaakte weg is. Het verduisterde denken. Lees God wil als een bedreiging. De mensen om ons heen, hè, die God niet kennen, zien God vaak. Zien niet alleen God vaak, maar ook vaak christenen als een soort bedreiging. Bedreiging omdat ze voelen dat ze misschien beoordeeld worden op iets. Ze voelen dat ze, niet voldoen aan een bepaalde standaard en willen niet veranderen. Ga meteen in de verdediging. Als je de evangelie vertelt, misschien wel. Maar het vernieuwde denken, het is dezelfde wil. En het vernieuwde denken zegt, het is goed. Niets aan die wil van God is veranderd. God is veranderd hoe we kijken. De ogen zijn veranderd. Nou, dat is die, ik kan zeggen, die stille revolutie in dit vers. Het wordt veranderd. De meeste mensen denken dat het een doel is. Het kan ook zijn om uiteindelijk te dwingen. Je merkt op een gegeven moment bepaalde zaken. Je zegt van, hé, je moet jezelf misschien wel een bepaalde dwang opleggen om God te gehoorzamen. Maar Paulus zegt iets veel beters. Vernieuwde denken houdt op met vermoeden. Hè. Het toetste ding waar het bang voor was, maar ontdekt goud. Je ontdekt goud. Je ontdekt iedere keer opnieuw als je je overgeeft op bepaalde vlakken. Als je je laat veranderen op bepaalde vlakken. Dat het alleen maar beter wordt. Gehoorzaamheid. Hij voelt niet langer als overgave aan een mogelijke vijand. Ik wil niet zeggen, maar dat je denkt van ik moet er moeite voor doen. Maar het begint te voelen als instemming met de waarheid. En je vecht je niet een weg de wil van God in. Zijn er ook, hè. Proberen van alles om de wil van God te doen. Maar je merkt gewoon aan alle kanten dat het een strijd is. En dat het heel veel energie kost. Waar je ook overspannen van kunt worden. Waar je ook een burn-out van kunt oplopen. Omdat je het gewoon te goed wil doen. Of juist goed wil doen. Je krijgt nieuwe ogen. En de wil van God begint eruit te zien. Dat is precies wat je zou hebben gekozen als je ooit helder had kunnen kijken. En dat is het hele punt van die keurmeester. Dus hij leert het valse en niet herkennen door valse dingen te bestuderen. Hij leert het echte artikel. Hij leert dat zo diep kennen. Hij hanteert het echte goud, zeg maar het goud, zo lang dat die vervalsing die zich aankondigt, op het moment dat het zijn handen raakt, dan ziet hij al, het is een vervalsing. Het is heel mooi, hij is bedorven voor de vervalsing. Hij kan niet meer voor de gek gehouden worden. En dat is wat vernieuwd denken wordt. Dus het is geen denken, hè, volgepropt met waarschuwingen over alles wat fout is. Maar een denken dat zo doordrenkt is van wat waar is, dat de leugen zijn vermomming verliest. Dat is gewoon heel belangrijk. Als wij meer en meer in de waarheid zijn, dan hoeven we niet meer bang te zijn. Want dan weten we gewoon wat de wil van hij, voor hem is. En dan zien we wat leugen is. Omdat leugen zijn vermomming verliest. Dus niet om je te waarschuwen van allerlei dingen die er spelen, wat allemaal leugens zijn. Nee, ga kijken, blijf kijken. Verdiep je dieper en dieper in die waarheid. En dan zul je die keurmeester worden. Die dat pure goud heel snel kan beoordelen ten opzichte van vervalsingen. Want dat metamorfo, het woord, dat klinkt niet alleen maar bekend in die vlinder. Maar hetzelfde woord, dat duikt op een berg. En 3 discipelen beklimmen die berg met Jezus. Moe. Hè? Waarschijnlijk niet veel verwacht. Terwijl ze naar boven gaan, gebeurt er iets waar ze de rest van hun leven mee zouden worstelen om het in woorden uit te drukken. Jezus veranderde voor hun ogen. Zijn gezicht werd helder als de zon. Zijn kleding wit, dat de schrijver moeite had te beschrijven. Witter dan iemand kon bleken. En het werkwoord waar die evangelisten naar schrijven, het woord wat ze zagen, het woord voor wat ze zagen, is precies dat werkwoord. Het werkwoord, het woord metamorfo, van gedaante veranderd. Het was geen kostuum over de oude Jezus heen gegooid. Geen licht dat van buitenaf op hem landde. Zoals de maan, de zon leent. Het kwam van binnenuit. Voor één ondraaglijk moment, voor de discipelen, scheen die morfe, die innerlijke essentie van Jezus, van God, substantie van wie je altijd was geweest, onder de gewone huid, recht door de oppervlakte naar buiten. De discipelen zagen Jezus niet iets nieuws worden. Ze zagen wat er al, wat er was, was ophouden zich te verbergen. Want Jezus al die tijd, die heerlijkheid zeg maar, die schittering, die verborgen kon houden. Anders kon hij natuurlijk ook gewoon niet met allerlei mensen omgaan. Maar die werd hier gewoon in de volle omvang zichtbaar. De binnenkant werd zichtbaar. Nou, dat is het beeld dat onder dit vers ligt. Dus de verandering die je bevolen wordt te ontvangen, is hetzelfde woord voor wat er met hem gebeurde toen zijn heerlijkheid door zijn huid heen brak. Jouw transformatie, mijn transformatie, mijn heiliging, jullie heiliging, is niet iets vreemds. Is niet de fabricatie van iets vreemds. Het is het langzame onthullen van wat God in je legt. Totdat het op een dag aan de oppervlakte verschijnt, zoals het op de berg verscheen aan de discipelen. En er zijn een paar hoofdstukken eerder in dezelfde brief die dat doel hardop benoemt. Dat we aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig zouden zijn. Gelijkvormig. Ik heb het hele tijd gehad over gelijkvormig worden. Gelijkvormig worden aan de wereld. Maar waar moeten wij gelijkvormig aan worden? Niet aan een vorm of een mal die de wereld ons oplegt. Nee, de wereld om ons heen wil ons in een bepaalde vorm persen. En God, die pers je ook in een mal. Maar de mal is een persoon. Een persoon die eeuwig leeft. Niet iets wat een deadline heeft. Niet iets wat een houdbaarheidsdatum heeft. Maar een persoon. Een levende persoon. En het persen, de druk, komt van binnen naar buiten. En de vorm waar je naartoe geperst wordt, wat ik al zei, dat is geen trend. Iets wat je tijdelijk kunt volgen. Je ziet het om je wereld, de wereld om je heen. Om de zoveel tijd duiken er weer nieuwe trends op. Gaat iedereen weer achteraan. Nieuwe boeken. Die we ineens allemaal moeten lezen. Of allemaal moeten volgen. Dus heeft allemaal een vervaldatum. Allemaal. Maar dit heeft geen vervaldatum. Dit is eeuwig. Gezicht van de enige die ooit volledig levend was. Dus die lens, dat denken waar we in gevormd worden, dat heeft uiteindelijk een gezicht. En je wordt wat je aanschouwt. En je bent gemaakt, staat ook in, om te aanschouwen. We zijn gemaakt om te aanschouwen, om God te zien. Nou, terug naar je eigen leven. Die druk waar ik het over had, die is nooit zo luid als op die berg, zeg maar. Dat is niet iets wat je heel duidelijk ervaart. De discipelen zagen Jezus veranderen. Maar de wereld om je heen, die is stil. Die leg je niet. Als je niet oppast, dan... Hij klopt niet aan. Hij vraagt geen toestemming om je te hervormen. Het gebeurt. Hij werkt door de gewone uren heen. En de sociale media, die je scrolt. voordat je helemaal wakker wordt. Voordat je helemaal wakker bent. En de meningen die je absorbeert. Ook van mensen die in orde lijken. Maar het langzame afdrijven. En wat je normaal vindt. Ja, dat is, daar zit het gevaar. Je koos het meeste van wat je vormt, kies je helemaal niet zelf. Heel veel dingen worden natuurlijk ook overgebracht door je ouders, door school, door van alles. Het is niet waar je zelf voor kiest. Heel veel dingen doe je helemaal niet zo bewust. Het koos jou, terwijl je bezig was. En op een dag merk je dat iets wat je zou hebben bevraagd, het klinkt nu misschien als gewoon gezond verstand. Dat ben je gewoon gaan aannemen. En je kunt je niet herinneren wanneer je besloten te geloven. Want dat is die gelijkvormigheid. Het voelde nooit als een beslissing. Dat is precies hoe het werkt. Het is geen gevoel, hè, dat je oproept. Het is geen stapel verzen uit het hoofd geleerd. Om je productief te voelen. Het is iets wat groeit wanneer je jezelf, hè, dag na dag, dag na onopvallende dag, voor het ware ding plaatst in plaats van het luide ding. Van de wereld om je heen. Kies ervoor voor het ware. Kies voor de ware. Kies voor het ware ding. In plaats van. Dat is best lastig. Als je heel druk bent. Je moet gewoon je werk doen. Of je moet gewoon naar school. Ja, dan is dat datgene waar je aandacht aan moet besteden. En misschien wil je wel. Maar je leert meer en meer. Om ook dat werk, hoe je daarmee omgaat. Om dat anders, daar anders naar te kijken. Om er ook anders mee om te gaan. De mensen die je ontmoet. Daarin. Meer en meer kun je daarin ook dingen laten zien. Dat er voor jou iets compleet anders belangrijker is dan al het andere. Dat je een compleet ander wereldbeeld hebt dan de mensen om je heen. Dus plaats je voor het ware ding. Plaats je voor de waarheid, zeg maar. In plaats van het luide ding. Nou, je kunt het niet fabriceren. We kunnen het niet maken. De verandering gebeurt. Maar je kunt na één dag op het altaar blijven. En die redelijke eredienst. Je kunt blijven opdagen waar die verandering gebeurt. En langzaam, ja, het is echt langzaam soms, in een proces wat je niet echt voelt terwijl het gebeurt, wordt die lens waar ik het over had, wordt er iets helderder geslepen. Wat er vroeger goed uitzag, begint hol te lijken. Wat je vroeger over het hoofd zag, begint op goud te lijken. Dat heb ik ook moeten leren. Heel veel dingen moet ik het nog steeds leren. Wat is dan echt belangrijk? Wat draait het nou om? Je weet het soms wel, maar je geeft je tijd aan andere dingen. Het is niet jij die probeert en harder probeert. Dat ben jij die getransformeerd wordt. Het is tegenwoordige tijd, doorlopend, door handen die niet de jouwe zijn. God verandert je. Maar je moet er dit wel voor doen. Dus het bevel was nooit om je een weg in het nieuwe denken in te denken. Ik ga nou eens proberen om anders te leren denken. Ik ga mijn denken veranderen. Nee. Het was lang. Het bevel was om lang genoeg stil te houden. Om er een gegeven te krijgen. Stil te blijven bij God. Wees stil. Ik ben God. En het kost moed. En discipline. En om op te houden om van het altaar af te kruipen. Op de plek waar, ja, waar je God ontmoet. Waar jij je overgeeft aan God. En die stilte om degene die het werk in je begon, ja, te laten voltooien. Want daar ging het om. Te laten voltooien wat alleen hij kan voltooien. Nou, geen gemakkelijke tekst. Denk ik. Maar het is wel een weg. Hè? Leer mij uw weg. En ik zou ook het liefst gewoon, weet je, geef mij gewoon instructies en die volg ik dan wel. Maar gelukkig dat het niet zo is. Daar gaat heel veel religie over natuurlijk. Volg een paar instructies en dan kom ik er wel. Nee, hij voltooit het werk in jou. Als jij je op die plek beweegt, als jij je in die gemeenschap, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk, dat je je daarin bevindt, waarin je die, nou, leert en leert hoe die wil van God is. Als je met mensen omgaat die op allerlei vlak, ja, delen van Jezus leven laten zien. Dat je je daar door laat veranderen. Omdat je je met die mensen omgeeft. Dat je die boeken leest. Dat je de schrift leest. En zo word je veranderd. Dus dat is de weg die mij aansprak om deze boodschap dan te brengen.